en broeders. Wat zou u het liefste zijn? Een pony of een lastdier? Een muilezel. Wat zou u het liefste zijn? Natuurlijk denkt u aan de pony, aan elegantie, vrolijkheid, vreugde, danspasjes, vrijheid alom. Terwijl het lastdier gaat gebukt onder de lasten die je moet dragen en je ziet het dier al met zijn kop naar beneden gericht, niet dartelend naar omhoog, maar gebukt onder de last. Voor velen zijn de belastingen die wij als burger betalen ook doorgaans een last die ons naar beneden drukt. En wij zijn nu eenmaal zo ingesteld, het eigen profijt, de eigen winst, het eigen goed, het eigen eigendom zijn ons dierbaarder dan het algemene goed. Ik kan natuurlijk begrijpen dat iedereen graag het geluk zich wil toe-eigenen en dat ook bezit daar een middel voor is, tot vreugde van al diegenen die met u het gezinsleven en het familiale leven delen. En natuurlijk, een grotere vreugde zal het ook zijn als u als ouder, grootouder, aan kinderen en kleinkinderen iets kunt achterlaten, niet alleen op vlak van sociale ingesteldheid, morele deugden, maar ook iets wat tastbaar is, een extra appeltje voor de dorst, zeker in tijden waarin onzekerheid het haalt. Toch, zusters en broeders, wil ook ons geloof ons aansporen om die nationale sport, om belastingen te ontduiken, om daar niet aan mee te doen. Het is onze plicht als burger om mee in te staan voor het algemeen goede. Vanochtend op de radio was er een gesprek over ja, welk vorm van staatseconomie, huishouden, is dat meer een model naar het noorden gericht, Zweden als voorbeeld, of gaan we het liever houden bij een wat meer zuiders model, waar de overheid voor alles mee instaat. Uitgerekend in deze tijden zal natuurlijk de gezondheidszorg des te meer voorop komen te staan als zorgzame instelling voor de zieken, maar ook als onze zorg dat die zorgsector overeind blijft. Dan maar hopen dat de politici in eer en geweten en met een zuivere ingesteldheid, ongeacht het lobbywerk van een of andere hoek, dat zij de baten van de gemeenschap ten goede gebruiken, tot welzijn van iedereen, maar hopelijk ook met extra aandacht voor degenen die zwakker zijn. En natuurlijk moeten we dan ook werk maken om elke vorm van profitariaat van de gemeenschappelijke gelden, om die in de kiem te smoren en daar korte metten mee te maken. Maar nu moet ik u zeggen, zusters en broeders, er is ook iets in de actualiteit dat mij geraakt heeft. En dat zal niet alleen bij mij zijn, dat zal op de eerste plaats ook zijn bij vele Fransen die de waarden van de égalité, de fraternité en de liberté onderschrijven en vrijheid ook op vlak van meningsuiting en waar een leerkracht het leven voor gegeven heeft. Waarom? Ook het onderwijs wordt betaald met belastingsgelden en het onderwijs heeft een opvoedende functie. Niet alleen om vakidioten te kweken, zoals meer dan eens wordt gedacht. Goede studie in functie van een goed beroep en dus van een goede portemonnee, al dan niet om belastingen mee te betalen. Maar in die opvoeding, zusters en broeders, hoort ook het bijbrengen van een kritische geest. En ik geef toe dat binnen de traditie en de geschiedenis van de katholieke kerk de vrijheid van het geweten en het kritisch denken, dat ook die geschiedenis niet altijd een voorbeeld is geweest. Maar dat belet niet dat in de huidige tijd wij verbijsterd staan hoe ver het is kunnen komen dat een leerkracht die de plicht heeft zijn leerlingen kritisch op te voeden, dat die tot zo het object wordt van een barbaarse ingreep. De spreker van het moment heeft in een cd-opname voor Roepingen meer dan 10 jaar geleden ook al gezegd: wie weet, komt er ooit een moment dat er zal moeten getuigd worden met het eigen leven voor de waarheid van ons geloof. Ikzelf als leerkracht godsdienst zie meer en meer leerlingen van een andere godsdienst voor mij, die, laten we zeggen zoals het is, met een grotere stelligheid overtuigd zijn van de waarheid van hun geloof dan de christenen die er nog zijn. En die soms met een verbetenheid u in de ogen kijken: ja, hallo, hallo. Soms vraag je ook af, waar komt dat vandaan? En natuurlijk, een minderheid zal zich sterker hechten aan een identiteit dan aan een meerderheid, dan een meerderheid doorgaans doet. Maar toch, zusters en broeders, als ik de geschiedenis van de godsdienst moet uitleggen, en ik zeg dat Abraham, Mozes en Jezus 3 figuren zijn die een unieke bijdrage hebben geleverd in het besef van de mens, en dat Abraham heeft ons meegedeeld dat God geen mensenoffers wil, Mozes heeft getoond dat je God kunt vinden in morele voorschriften zoals de 10 geboden, en Jezus heeft gezegd: de ware weg, zoals hier staat, u hebt ons de weg naar God onderricht in waarheid. En wat zei Jezus? De ware weg is de weg van de liefde. De geboden kunnen 10-voudig zijn, 100-voudig zijn. Zolang de liefde er niet is, als dragende kracht om die geboden te onderhouden, belasting betalen hoort daarbij, ja, dan baat het u niet. Liefde is de sleutel tot God, tot de medemens en tot uzelf. En in die evolutie zie ik voor de heer Mohammed geen verdere originele bijdrage die hij geleverd heeft. Hij heeft ook zijn boodschap verkondigd met het zwaard in de hand. En dat moeten wij durven zeggen, onder ogen zien. Niet om onze nieuwe medeburgers, die een ander geloof hebben, nu apart te gaan bekijken. Zij zijn onze medemensen, zij zijn onze naasten, zij zijn onze buren. Zij zijn kinderen van God, zoals wij allemaal, zonder onderscheid. Maar dat mag geen alibi zijn om ook te zeggen waar de verschillen zijn. We mogen allereerst kijken naar wat ons bindt. Het geloof in God. Ja? En misschien moeten we dat gemeenschappelijke sterker durven accentueren. En dat mensen van een andere godsdienst of van een andere christelijke invalshoek nogal raar opkijken naar Madonna-beelden met getooide kronen en tirlantijnen, dat wil ik graag van hen aannemen. En dat wij misschien door onze decoratie te weinig de ware God aanbieden, dat wil ik ook nog aannemen. Maar dat is geen alibi om ook niet filosofisch, rationeel te kunnen praten, argumenteren over de hoofdwaarden van elke overtuiging. Dat wil ook geen alibi zijn, zusters en broeders, om wat anderen dierbaar is, om daar, laat ik zeggen, hardvochtig daarmee te gaan spelen. Je nodigt niet iemand uit tot dialoog door die uit te dagen en op zijn ziel te trappen. Maar, zoals ook wij zonder aarzelen durven zeggen dat ook de eerste afbeelding van Jezus die gemaakt is in de kunstgeschiedenis was een spotprent. Een ezel op een kruis. Het was geen pony, het was een ezel op het kruis.